Nou, we gaan lezen uit 2 Petrus 2. Het tweede stuk, vorige keer hebben we al een behoorlijk gedeelte behandeld. En deze keer gaan we het hoofdstuk ook aflezen. En het gaat daarin dus over de valse leraars, waarin Petrus eigenlijk een waarschuwing geeft, een portret geeft van de verdorvenheid van deze lieden. En we zullen ook vanavond weer zien hoe ontzettend lastig het is om onderscheid te maken tussen diverse verkeerde, afwijkende leerlingen. Soms noem je mensen valse leraars, terwijl ze eigenlijk wel broeders zijn, maar verkeerde dingen verkondigen. Soms noem je bepaalde mensen toch broeders, terwijl ze toch weer valse leraars zijn. Dus soms is het onderscheid, soms is het niet makkelijk, maar dat zullen we nog wel zien. We gaan het eerst even lezen. Vanaf vers 12, dus het begint met deze. Dat gaat over die valse leraars. En we lezen dus weer uit de Telersvertaling. Deze echter als redeloze dieren, die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden, zullen ook daar zij lasteren in dingen die zij niet begrijpen in hun eigen verderf omkomen en het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Zij achten de zwelgpartijen overdag een genot. Zij zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen, als zij bij u brassen. Ze hebben overspelige ogen die niet ophouden te zondigen. Zij verlokken onstandvastige zielen en hebben een hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking. Door de rechte weg te verlaten zijn ze afgedwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bozor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad, maar een berisping voor zijn eigen wetteloosheid kreeg. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak verhinderde de dwaasheid van de profeet. Deze zijn waterloze bronnen en nevelen door de storm voortgedreven, voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt. Want door vruchteloze, gezwollen taal te uiten, verlokken zij door vleeselijke begeerten, door losbandigheden hen die sinds kort ontvlucht waren en hen die in dwaling wandelen. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Want door wie men overmeesterd is, dienstslaaf is men geworden. Want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de bevlekking van de wereld ontvlucht, maar opnieuw daarin verstrikt zijn en het door overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Want het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel en de gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Ja, het is heel typisch het contrast tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van deze brief. Hoofdstuk 1 behandelt de gelovigen. Hoofdstuk 2 behandelt de dwaalleraars. Hoofdstuk 1 laat zien dat wij als gelovigen alles ontvangen hebben. Vers 3. God heeft ons door zijn kracht alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht. En door de gerechtigheid van God, zegt hij in vers 1, hebben wij een kostbaar geloof ontvangen. Het geloof wat wij ontvangen hebben is de waarheid betreffende het evangelie van God. De waarheid betreffende de persoon van de Heer Jezus. Het werk wat hij op het kruis gedaan heeft en alle gevolgen daarvan. En de geboden die horen bij het leven van een gelovige. Zoals Paulus ook schrijft in Colossense dat we wandelen, leven, waardig de Heer. Overeenkomstig zijn persoon, overeenkomstig wie God is. En hoofdstuk 2 gaat het alleen maar over mensen die tot het verderf voortgaan en helemaal geen deel hebben aan het ware geloof, maar met gezwollen taal allerlei bedriegerijen verspreiden. Dat zijn de dwaalleraars, de valse leraars. Het is onze verantwoordelijkheid als gelovigen om op te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Doordat wij het woord van God lezen en door de Heilige Geest daardoor opgroeien in de kennis van het hart van wie Hij is, onze Heer en Heiland. En doordat wij Hem leren kennen, leren wij ook God de Vader kennen. En doordat wij een liefde ontwikkelen voor het woord, voor de persoon van de Heer Jezus, hebben wij ook een verlangen om zijn wil te doen, om de geboden te bewaren. En dat kunnen we niet in eigen kracht, zoals jullie weten, hè, inmiddels. Maar het is alleen mogelijk doordat wij weten dat Hij, Christus, in ons is door de Heilige Geest, en dat wij met Hem gekruisigd zijn. Ik leef niet meer, het is niet Dirk-Jan Jansen die in eigen kracht moet proberen om een beter mens te worden. Maar in de totale afhankelijkheid van de verheerlijkte Heer mag ik weten dat ik leef door Hem. Hij leeft in mij. Christus leeft in mij. Maar valse leraars proberen mensen op een andere weg te brengen. Een valse leraar herken je ook aan de vrucht. De vrucht niet in de zin van dat hij te boek staat als een grove zondaar, want zo dom is de Satan niet. Dwaalleraars of valse leraars zijn geen personen die in grove zonde leven. Het komt wel vaak uiteindelijk aan de oppervlakte. Ze gebruiken geestelijke woorden en geestelijke termen en ze gebruiken ook de Bijbel. Alleen hun motief en hun doel is niet mensen tot een heilig leven te brengen, maar mensen naar hun eigen begeerten te laten leven. Dat is hun doel. En daarin kun je herkennen wat valse leraars zijn. En de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Hebben we gelezen in het vorige hoofdstuk van 1 Petrus dan, hoofdstuk 5. Zoeken die hij kan verslinden. En daar gebruikt hij zijn dienaren voor. Valse leraars zijn dienaren van de Satan, zoals gelovigen kinderen van God zijn. Die immers de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, zoals hij ook schrijft in hoofdstuk 1. Vers 4. Maar de valse leraars zijn instrumenten van de Satan. En een valse leraar komt in een schapenvacht bij ons. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ga niet af op iemand zijn voorkomen. Ga niet af op iemand zijn taalgebruik. Maar toets aan het woord van God of het evangelie of de gezonde leer centraal staat en of het doel van zo iemand is om anderen te leiden in een godvruchtig, rechtvaardig, heilig leven onder het gezag van Gods woord. Dat is de vraag. Daarom zegt de Heer Jezus, aan hun vruchten zult u hen kennen, de valse profeten. Dat zijn dus de vruchten van de luisteraars, van de toehoorders. De levens van de toehoorders groeien niet op in de kennis van de Heer Jezus. Maar de levens van de toehoorders worden gericht naar hun eigen gevoelens, hun eigen verlangens en hun eigen begeerten.
Ja.
Ik zal daar een aantal voorbeelden van noemen vanavond, met naam en toenaam. Dat is helemaal niet erg, want ze staan zelf op internet met hun eigen naam, dus dat kan ik gewoon gebruiken. De duivel is altijd een expert in leugens. En de leugens van de Satan zijn listen. Het zijn, zoals ook Paulus schrijft in Efeze hoofdstuk 6, het zijn methodia, listen. Listen zijn niet grove leugens die heel makkelijk te ontmaskeren zijn. Dat komt natuurlijk ook wel voor. Maar ze worden verpakt in listige wijzen van praten. En als je even nog teruggaat naar wat we net gelezen hebben, dan staat er, en dat vind ik heel typisch, even kijken, in vers 17, er staat, ze zijn nevelen door de storm voortgedreven. En dat is exact wat dwaalleraars doen. Ze praten in nevelen. Het is heel mistig, het is heel moeilijk te doorgronden. Het klinkt allemaal heel logisch, maar het is leugen. En leugen wordt altijd vermengd met waarheid. Ja. Ik heb afgelopen maand een stevige confrontatie gehad. Ik heb het al een paar keer genoemd. Met een dwaalleraar, met een valse leraar hier in Harderwijk, die mij aanvalt omdat ik hem ontmaskerd heb. En de gemeente waarin hij nu is, daar hebben de oudsten hem op non-actief gezet. En daar is ze boos op mij. Maar ik heb alleen maar aan het licht gebracht wat jij leert. En jouw oudsten hebben dat erkend. Dus je moet niet bij boos zijn, maar ga maar naar je oudsten toe. Maar hij verkondigt dus duidelijk dat de Heer Jezus wel de Zoon van God is. En hij zegt allerlei mooie dingen over de Heer Jezus. Hè? Maar de leugen is dat hij is niet een onderdeel van de drie-eenheid. Hij is ook niet God de Zoon. Want dat is een theologische term, die komt nergens in de Bijbel voor. Maar de schrift ademt wel die gedachte uit, Hebreeën 2. Hè? Dat God heeft van de engelen niet gezegd, uw troon, o God, hè? Zij tot een eeuwigheid. En dan staat er, maar van de Zoon zegt God, uw troon, o God. Hebreeën 2 vers 8. Dus de Zoon wordt God genoemd. Dus als ik dan zeg God de Zoon, maar dat ontkent hij. En hij zegt ook, de Heer Jezus had ook een begeerte. Net als wij. Alleen hij heeft er niet naar gehandeld. Hij kwam in het vlees, zoals ons vlees. Maar dan gaat hij dus uitleggen met uitzondering van de zonde. Dan gaat hij dan zeggen, dat betekent dat hij niet gezondigd heeft. Maar dat betekent het niet. Een vlees gelijk aan dat van ons met uitzondering van de zonde wil zeggen dat er geen aanleiding in hem was. Er was geen zonde in hem. Hij kende geen zonde, hij deed geen zonde. In hem was geen zonde. Maar hij maakte van, nee, hij heeft niet gezondigd, maar hij had het wel kunnen doen. Want de begeerte was ook in hem.
Ja, ik dacht dat hij van Adam gezond was.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. En dat is een regelrechte leugen. Maar die leugen is verpakt in een heleboel waarheden op de website van deze man. En dat is de tactiek van Satan. Ja. Door listen worden er in nevelen gepraat. Nevelig, mistig, moeilijk. En heel veel mensen die het woord van God zelf niet kennen, dat is het punt, gaan uiteindelijk met dwaalleraars, met valse leraars mee en worden weggelokt van Christus. Want wat is uiteindelijk in al die artikelen op zijn website en al die gigantische theologische ingewikkelde taal zijn doel? Dat wij zelf moeten proberen om een heilig leven te leiden. Daar komt het uiteindelijk op neer. Nou, als je dat je toehoorders voorhoudt, dan weet je waar het uiteindelijk zal eindigen. In mislukking. Ja? Nou, de Heer Jezus heeft meerdere malen zelf ook gewaarschuwd voor valse leraars. Matthäus 7. Pas op voor de valse profeten die tot u komen in schapenvachten, maar ze zijn roofzuchtige wolven van binnen. Matthäus 13 over de vrouw die 3 maten meel nam en dat geheel doorzuurde met zuurdeeg. Maar ook in Matthäus 24, pas op voor de valse Christus en ik kan al wel veel meer teksten noemen. De brieven van apostelen waarschuwen vaak, heel vaak, voor valse leraars. Want overal waar de waarheid gebracht wordt, overal waar ware leer is, zaait Satan valse leer. Overal waar ware broeders zijn en zusters, zaait Satan valse broeders en valse zusters. Overal waar ware aanbidding is, zaait hij valse aanbidding, enzovoort. Hij is de, zoals ook Luther dat zei, geloof ik, hè? De aap van God, was het Calvijn?
Ja, Luther,
toch? Ja. En daarom waarschuwen alle apostelen, en vooral Paulus, de leraar van de gemeente, met regelmaat. Want boze mensen en bedriegers, dat lees je in 2 Timotheüs 3, vers 13, zullen van kwaad tot erger voortgaan. En het woordje bedriegers betekent daar tovenaars, letterlijk. Boze mensen en tovenaars. Ze maken gebruik van demonische leringen. Het zijn leringen van demonen. Daarom worden mensen ook gevangen genomen in valse leer. Omdat het niet maar een theorie op zich is, maar ze worden gevoed door demonische machten. Daarom is het ook soms zo verbijsterend dat mensen onder dwaalleringen zitten. En je kunt praten als brugman, maar ze blijven daarbij. Dat komt doordat het demonische leringen zijn. Nou, ik heb 2 teksten in de inleiding even gebruikt uit 1 Johannes hoofdstuk 2 over de antichristen. Ze zijn van ons uitgegaan en ons is hier de apostelen, maar zij waren niet van ons. Denk aan Judas, hè? Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. En dan Judas, vers 4, want bepaalde mensen zijn binnengeslopen die van ouds tot het oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Nou, het verloochenen van de Heer doen dwaalleraars, valse leraars, alleen dat doen ze niet openlijk. Die man waar ik het net over had, hij mailde mij letterlijk, ik leef niet in zonde. Ik ben godvruchtig. Ik ben niet iemand die verschrikkelijke dingen doet, enzovoort. Maar hoe logent hij dan de meester?
Dat hij... Je denkt dat het dat allemaal uit zichzelf kent. Ja.
Ja, maar ik zei dus op een gegeven moment ook tegen hem, want hij zei, ik heb al mijn artikelen van mijn site heb ik on hold gezet, ja. Zei hij. On hold gezet. Ik zeg, oh, waarom? Als jij denkt dat het de waarheid is, waarom zou je dat dan on hold zetten? En toen zei hij, de wereld is nog niet klaar voor. Nou, en dat is dus de hoogmoed. Die komt dan uiteindelijk om het hoekje kijken. En daarmee wordt de meester verloochend. Want waarom, als je zo overtuigd bent van jezelf, ga je dat on hold zetten? Ja, de mensen zijn nog niet. De Heer Jezus heeft ook gezegd van, je kunt het nog niet verdragen. Je kunt het allemaal nog niet verdragen. Nou. Onzin. Ja, sorry, ik ben er echt heel hard in. Want zodra Christus en zijn werk worden aangevallen. Er zijn eigenlijk drie dingen die aangevallen worden door valse leraars. De persoon van de Heer Jezus, het werk van de Heer Jezus en de autoriteit van het woord van God. Die drie dingen, die worden aangevallen. En daar wordt iets aan toegevoegd, iets bijgedaan, wat leugen is. Ze vervalsen het evangelie en doen dit vanuit de gemeente van God. Daarin zijn zij binnengeslopen. Zoals ik al net liet zien, het evangelie is niet God helpt je van je probleem af. Het evangelie is ook niet God houdt van jou. Het evangelie is ook niet kies Jezus. Nee, het evangelie is... Wat is het evangelie?
Jezelf verloochenen.
Nou, wat is het evangelie?
Bekeer
je en geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Iemand zei ooit eens, het evangelie is al simpel, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Alles wat je erbij zegt is fout. Dan zei ik nee. Want als je dat leest in Handelingen hoofdstuk 16, dan staat er in die gevangenbewaarder, die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis. Maar dan staat erachter, zij... Nou, wat denk je?
Dopen.
Nee, maar dan staat er, Paulus en Silas, zij
bekeerden
ze. Brachten hem, of zij vertelden hem het woord. Ze verkonden het woord van de Heer. Want die man, hij hoort, geloof in de Heer Jezus. Ja, wie is dat, waarom en wat is dan? En dus ze legden het woord van de Heer uit. Wat is dat dan? Je bent namelijk een zondaar, je gaat verloren. De Heer Jezus heeft jouw zonde gedragen op het kruis enzovoort. En dat gelooft hij. Dus het wordt in één zin wel gezegd, het evangelie. Maar je moet wel weten wat het dan inhoudt. Het houdt in, mensen zijn zondaren. Als ze zich niet bekeren, gaan ze verloren. Iemand heeft hun schuld gedragen. Dat is de Heer Jezus. Als ze dat aannemen, als ze dat geloven, dan zijn ze gerechtvaardigd van al hun schuld. En dan is er niets meer nodig om hun in de volle zegen te brengen. Dat is het evangelie.
En ze hoeven het nog niet te begrijpen. Ze moeten het kinderlijk geloven.
Ja, tuurlijk.
Want en daarna... is dat er vaak wel gewacht wordt. Maar dan moet je wel eerst de volle, de diepgaande...
Nee, ook niet allerlei berouw hoef je te hebben en allerlei tranen. Dat hoeft allemaal niet per se. Nee. Het gaat erom dat je het gelooft.
En als je gelooft in het lam dat de zonde op zich nam, dan is het ook oké. Okay.
Ja,
precies.
Maar het bijzondere is dat die mensen dat ook uitgaan.
Ja.
Die zeggen exact hetzelfde. Want dat is
ook
niet
zo lastig.
Het is echt wel lastiger soms, als want ik heb dingen gezien dat ik denk, jongen, ik kan echt goed begrijpen dat mensen hier...
Maar ik wil even een heel duidelijk onderscheid maken. Er zijn eigenlijk drie categorieën van leer die afwijkt van de gezonde leer. Niet alles is gelijk valse leer, maar je hebt ook afwijkingen van de leer, of dwaalleer, of leer die niet klopt, maar die mensen die dat verkondigen zijn niet allemaal valse leraren. Het eerste is, je hebt sterke christenen en je hebt zwakke christenen. Sommigen zeggen, ja, ik ga de Sabbat houden. Dat zijn geen valse leraars, maar die zijn nog zwak. Tweede categorie, dat zijn mensen die afwijkingen in de leer verkondigen. Bijvoorbeeld, de gemeente gaat door een grote verdrukking. Je moet handen opleggen om zieken te genezen. Zijn er ook niet allemaal valse leraars die dat verkondigen. De derde categorie, dat zijn de valse leraars. En soms is het tussen 2 en 3 heel lastig precies te duiden of iemand wel of niet een broeder van mij is, maar echt een duidelijk valse leraar. En ik ga zo wat voorbeelden noemen waarin die grens soms een beetje grijs is, moeilijk is. Wat is het doel van die mensen? Daar gaat het om. Mensen kunnen wel noemen, je gaat naar de hemel. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een interview met Martin Kornstra geluisterd. Die komt zo nog wel voorbij. Hij zegt, ja, we hebben al die jaren het evangelie versmald. We hebben allemaal gezegd, het evangelie is, wat ik net zei, hè, je bent een zondaar en de Heer Jezus heeft jouw zonde gedragen. Maar dat is niet het hele evangelie, zegt hij dan vervolgens. Hij zegt, het evangelie is dat hij wil juist dat wij herstel gaan brengen in de schepping. En zo het koninkrijk zichtbaar gaan maken. Is dat het evangelie?
Nee.
No.
Is die dan laat dingen weg.
Is het die dan een valse leraar? Dat is de vraag. Of is het een broeder die de weg kwijt is? Dat kunnen we niet altijd heel duidelijk duiden. Maar de leer die hij brengt is absoluut fout. En daar hoef ik maar niet mee te vermengen of mee bezig te houden. Ik kan het ontmaskeren en dat ga ik zo ook doen. Maar we moeten altijd alle leer die niet deugt rechts laten liggen. Maar met valse leraars mag je geen enkele omgang hebben. Dat is het verschil. Met iemand die dwaalt kunnen we gewoon een gesprek hebben. Zeg van joh, je had laatst mij iets geappt van een man. Nou, die was ook aardig in de war, volgens mij. Maar dat is niet gelijk een valse leraar. Dan kan je nog zeggen, joh, wat staat er? Maar een val, zoals die man die ik net noemde, met die mij gemaild heeft. Ik heb gezegd, ik ga niet in discussie. Want hij was helemaal boos dat ik hem niet had gegroet. Ik kwam een keer tegen. Nee, ik groet die mensen niet. Waarom niet? Omdat ze de Heer Jezus verlagen. En dat is vals. Valse leraars moeten wij weg van blijven. Geen discussie, geen twist, geen gesprek. Maar mensen die een andere leer brengen die niet klopt, daar kun je wel af en toe eens mee in gesprek gaan. Nou, daar gaan we dan. Ja, ik heb vandaag heel veel zitten lezen en zitten luisteren. En ik ben echt, echt weer opnieuw geschokt. Hoe ontzettend wijdverbreid in ons land de dwalingen zijn. Het is echt afschuwelijk. Nou, we gaan eerst naar vers 12. Deze echter, dus de valse leraars, zijn redeloze dieren. Nou, een dier heeft geen flauw idee wat hij aan het doen is. Het volgt zijn instinct, maar het kan niet zelfstandig, moreel nadenken over dingen. Onze kat, elke avond gaat ze met de pootjes tegen de dichte deur. Maar de deur gaat nooit open. Niet één avond, maar elke avond staat ze er weer. Zo dom, hè? Vind je niet? Niet dom.
Ja, ik denk ook dat het per huis verschillend is. Ik denk dat het ook wel daarin verschil is.
Oh ja, dankjewel.
Heel dom.
Ja, heel dom. Maar een reden, ik vind het trouwens een mooi vers ook tegen de, ja, hoe zeg je dat? Tegen de hele woke toestand over, ja, dieren zielig, je mag ze niet slachten. Nou, het zijn dieren, zijn worden van nature voortgebracht om gevangen en omgebracht te worden als dieren. Dus ja, je moet er niet al te gevoelig over doen. Mits het natuurlijk wel diervriendelijk is, hè. Maar die valse leraars zijn net als redeloze dieren, totaal, ze hebben geen flauw idee waar ze het over hebben. Ik weet niet of jullie het gesprek hebben gezien van David de Vos en Chris Verhagen.
Ja, gezien.
Gezien? Nou, David de Vos is iemand die heeft op Opwekking gesproken, trouwens, afgelopen weekend weer. Heeft allerlei conferenties, Jesus Only, weet ik veel. Maar de man heeft echt geen idee, tot mijn grote schok, wat het evangelie inhoudt. Alle mensen zijn kinderen van God. Ja, en als je dan daar geboren bent, daar kun je ook niks aan doen. Dat soort dingen. Denk van, jongen. Je weet niet wat het evangelie is. Dat is toch schokkend? Als je jezelf evangelist noemt, maar je weet niet wat het evangelie is, toch? Maar goed. Zo zullen ook zij, daar zij lasteren in dingen die zij niet begrijpen. Ze doen zich voor, en dat is het mooie van Gods woord. Het fileert echt de leugen. Want wat doen dwaalleraars? Ze komen met mooie woorden. En wat mij ook altijd opvalt, ik weet niet of jullie dat ook opgevallen is, ze lopen altijd heel druk heen en weer op een podium. Zoals wolven ook doen. Ze zijn echt onrustig. Dat is echt zo. Maar iemand die Gods woord brengt, hoeft dat niet te doen. Hoeft niet heen en weer te lopen. Gewoon staan, spreekt. En het woord heeft genoeg gezag in zichzelf. Ik hoef niet heen en weer te gaan lopen of heel emotioneel te gaan doen. Nee, Gods woord heeft gezag en ik hoef dat woord alleen maar te brengen. Ik hoef ook niet over dat woord te gaan zitten bazelen. Hè? Wat, nou ja. Ik heb dan wel eventjes gekeken afgelopen weekend waar op Opwekking waar het over ging. Maar daar word ik ook dan niet altijd even vrolijk van. Dat is één man die trouwens wel goede dingen zei. Maar dat gepraat over de aanwezigheid van God en zo. Ja, dat is niet Gods woord brengen. Maar dat is gewoon je eigen gedachten een beetje over. Ik zeg niet dat die man een valse leraar is trouwens. Maar dat is niet, dat is de presence of God theologie. Hè? Ken je dat? Dat is, er moet een soort ervaring zijn van zijn aanwezigheid. En, maar Paulus zei, hey, door het geloof in de Heer Jezus groeien wij op. Doordat wij hem aanschouwen. Doordat wij het woord lezen en door de Heilige Geest op hem gericht worden. Dat heeft niks met een aanwezigheid die dan ineens, dan veranderen wij, zegt die spreker. Nee, zegt de schrift niet. Wij veranderen niet door zijn aanwezigheid, maar doordat wij de volheid van God gaan kennen door het geloof. Doordat Christus door het geloof in je harten woont. Efeze 3, vers 17. Hm. Nou, er staat ook, ze lasteren in dingen die zij niet begrijpen. Nou, ik heb er nog vandaag nog een citaat van David de Vos. Hij zegt, Jezus kwam om de mensen van hun ellende te redden, hun ellende. Nou, dat is niet zo. Want je wordt van je zonden behouden, maar de ellende van de zuchten van de schepping, dat is voor christenen evenzo een onderdeel van het leven als van andere mensen. Dus. Maar dit zijn wel hele geniepige leugens, hè? En die moeten we wel serieus ontmaskeren. Wat zei je?
Is het niet juist nog wel meer?
Ja.
Want wie zijn wij meer dan onze Heer?
Ja, maar goed. Weet je niet hoeveel leraars er vandaag roepen dat het lijden voor christenen niet nodig is? Mm-hmm. En Martin Corsa zei van, God wordt verheerlijkt in de genezing, niet in de ziekte. Dat is niet waar. Het is gewoon niet waar. Want juist 2 Korinthe 12, als Paulus zegt, wat ik zwak ben ik sterk, hoe werd God verheerlijkt in zijn lichaam? Zelfs sterker nog in Filippenzen 1 zegt hij van, toen zou hij de doodstraf krijgen. Hij zei, het zij in mijn leven, het zij in de dood, als Christus maar wordt groot gemaakt in mijn lichaam. Nergens in het Nieuwe Testament lees je dat door genezing God ineens groot gemaakt wordt. En kom dan niet aan met Lazarus in Johannes 11. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God. Dat is iets heel anders, want dat betekent, doordat God, dat de Heer Jezus uit de dood opwekte, werd de heerlijkheid van de Zoon zichtbaar.
Ja, dat was nog voor het sterven.
Ja, uiteraard. Dat is een heel andere bedeling. Wat? Ja. Maar daar kom ik zo even wat uitgebreider op terug. Want het is echt iets wat vandaag heel veel verkondigd wordt. Net als dieren die dus geen vermogen hebben om na te denken en zijn voortgebracht om te worden geslacht, zo zullen deze mensen uiteindelijk omkomen in hun eigen verderf. Dat is ernstig hoor. Paulus zegt, hun einde zal zijn naar hun werken en hun einde is het verderf. Heftig, hè? Het geldt dus niet voor elke leraar die een dwaling brengt, hè? Nogmaals. Dus Martin Kornstra en David de Vos. Ik kan niet oordelen of zij wel of geen broeders van mij zijn, maar ik moet hun leer wel toetsen. Maar een valse leraar is bewust bezig om mensen te leiden op de weg van het verderf.
Op het moment dat hij dan met zo'n uitleg komt van dat voetbalveld, hè, dat die spelers, ja, dat ze samenwerken om die bal naar voren, ja, die doet dit en die doet zus. Snap je dat? Maar dat zijn, snap je, zie je, ja, dat? Ja, maar dan klinkt dat toch wel heel mooi. Toch?
Ja, maar klinkt altijd mooi. Kijk, maar Chris Verhagen, wat doet hij? Die komt elke keer met het woord. Hij zegt elke keer, ja, maar wat staat er nou in het woord? Mm-hmm. En David de Vos komt elke keer met gedachten over. En met gevoelens over. En nogmaals, ik zeg niet dat hij een vals leraar is. Maar het evangelie wordt in ieder geval niet gebracht. En dat is ernstig. Echt ernstig. Vers 13. Het loon van de ongerechtigheid ontvangen. En dat is in Gods woord heel belangrijk. Of je dient de gerechtigheid. Of je dient de ongerechtigheid. Er is geen grijs gebied. Of je dient de Heer Jezus, of je dient Satan. De kinderen zijn of van de toorn, of zijn kinderen van God. Er is geen tussengebied. En dan staat er het loon. Omdat deze mensen zich altijd laten betalen voor hun diensten. Valse leraars. Een echte valse leraar was Nico ter Linde bijvoorbeeld. En ook Harry Kuitert, dat is echt een valse leraar geweest. Die hebben mensen, massa's mensen in de gereformeerde kerk weggeleid van het woord van God. En met een kluitje in het riet gestuurd eigenlijk. En nog erger zelfs, op de weg van het verderf gezet. Zij achten de zwelgpartij overdag een genot. Dat betekent dat ze zichzelf dienen. Ze dienen zichzelf. Hun God is de buik, zegt Paulus. Ik heb meegemaakt dat een medewerker van een bepaalde organisatie 3000 euro voor vijf avondjes. En ik ken sprekers in dit land die zeggen, ik kom niet als ik niet... Nou ja, daar heb ik, die bedragen zijn echt 750 tot 1000 euro per spreekbeurt. Hè? Dus kom ik gewoon niet.
Avond duurt 4 uur, zo? 3 uurtjes of zo?
Ja, zoiets.
Heel snel kwam niet onder de 10.000.
Nee, daarom.
En in Barneveld, die man van Barneveld, die ging daar spreken en die keurde ook 10.000.
Ja.
En dat ging dus niet. Dat is echt, ik weet dat geval van de boekhouder. Ja. Dat ging dus niet. De ene kant werd uit de kerkpot betaald,
ja.
Maar dan wel naar privé,
oh ja,
van de spreker. En van de andere kant, die zei, maar dan kom ik bij jou straks, dan wil ik ook 10.000. En daar werd ook uit die gemeente werd ook 10.000, maar dan ook weer in een privépot. Ook van die spreker.
De spreker van namens Hilson was die? Of?
Ja, maar ook namens doorbrekers. Ja. Dat is echt serieus geld verdienen.
Ja, en dat is, daarom staat er ook het loon van de ongerechtigheid in te staan, want ze hebben nu hun loon al. En dat zijn zwelgpartijen overdag. Ze achten dat een genot. En ik vind het echt ten hemel schrijend dat zulke bedragen... En we kennen natuurlijk excess in Amerika, waar de valse leraars een leven leiden van gigantisch overvloed. Maar Benin heeft van de week toch even zijn excuus aangeboden.
Ja.
Af en toe wat profeten, trouwens zie je fout, had hij. Sorry. Ja.
Zo'n gewoon steen ook.
Wat?
Zo'n gewoon stenige, want het oud
is. Ja.
Dat stenige we die gozer, toch?
Nee, maar nu, nou, maar nu mag je die mensen geestelijk buiten de gemeente plaatsen, maar dat wordt natuurlijk niet gedaan. Ze zijn inhalig, ikgericht en onder de belijdenis van het woord van een christen zijn ze vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen. Zie je dat? Ze bedriegen. Maar waarom hebben ze zoveel succes? Omdat men het woord van God niet kent.
Ja. En omdat het gehoor gestreeld wordt.
Ja, ook
ja.
Dat.
Spelen in op je eigen gevoelens. Hè?
Maar ben je toch lief? Ja.
Geweldig. Ja. Oh, je tekortkomen, daar spelen ze op in.
Ja.
Geestelijke manipulatie noemen ze dat.
Ja, klopt. Er worden boodschappen gebracht die mensen graag horen. Maar, dat zullen we straks ook nog wel zien, een grote groep heeft ook geen kennis.
Nee.
En zoeken wel oprecht, maar ja, worden gewoon misleid. Vers 14, ze hebben overspelige ogen. Dat is wat er staat letterlijk in de Telesvertaling onder. Ogen vol overspeelster. Dat is die uitzien naar een vrouw met wie zij overspel kunnen plegen. Mm-hmm. Ja, het is afschuwelijk wat er allemaal gebeurt op dat gebied. In bepaalde kringen, hè. Ik moet al denken aan de hele toestand toen opwekking ooit begon. Dat de oprichter uiteindelijk bleek prostituees te hebben bezocht een aantal jaren. Dat was toen een enorme rel. Maar dat is precies wat hier staat. Overspelige ogen. En ik heb het niet over de normale strijd die mannen kunnen hebben, hè, op dit gebied. Dat is wat anders. Dat je overspelig, dat je echt aan het zoeken bent. En ik heb daar heel veel voorbeelden van gezien, jongens. Ik kan het hier helaas niet op de opname zeggen. Maar, ja, voorgangers, mensen die heel veel aanzien hadden, die uiteindelijk op dit gebied, en ik denk aan Todd Bentley bijvoorbeeld, maar in Nederland gebeurt het ook. Ze zoeken voortdurend naar vrouwen die hun fantasieën kunnen waarmaken. En dat is een bewijs dat ze niet een heilig leven leiden. Mm-hmm. Ik heb het niet over een keer struikelen, hè, want we zijn allemaal... Ja. Maar dit is echt ogen die zoeken naar die dingen. Ze zijn ermee bezig. En ik ken bepaalde personen die dat ook hebben gehad of hebben. Ja.
Nou, dat was toen de tijd wel recent dat duidelijk worden met die documentaire over Hillsong.
Mm. En over Joshua.
En George Eliot is gewoon te bizar voor woorden.
En in, waar wij vroeger geweest zijn, in die gemeente, die oudste voorganger. Die ook nog zelfs in de gevangenis is terechtgekomen. Allemaal overspel en met vrouwen. En dan had een knuffeltherapie had hij.
Nou ja. Maar dan moet je toch al een beetje nagedenken. Ja. Er is geen enkele sprake van zelfbeheersing of fatsoen. Zoals Job zegt in Job 31 vers 1. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Waarom zou ik een jonge vrouw nog aanzien om haar te begeren? Ja. En nogmaals. Ik ken een aantal oprechte broeders. Die, ik sprak er aan vorige week nog eentje. Die, hij zei, voor mijn bekering heb ik een losbandig leven geleid. En na de bekering heb ik altijd last gehad. Van, hoe noem je dat? Verleiding op dat gebied. Maar hij is niet iemand die overspelige ogen heeft. Maar hij worstelt daar gewoon mee. En heeft daar ook hulp voor. En dat is wat anders. Ja? Er staat... Ze houden niet op met zondigen. Hoe vaak horen we niet van seksuele zonden? Onder dit soort voorgangers. Nou, jij noemde net wat voorbeelden. Dan staat er, zij verlokken onstandvastige zielen. Dat zijn mensen die niet standvastig geworteld zijn in Gods woord. En niet geworteld zijn in Christus. We beginnen allemaal bij nul als we tot geloof komen. Maar... Je voelt al wel snel aan, ook al heb je nog niet heel veel kennis. Ik was ooit in 1999 of zo, was ik in Frankrijk en er was een man, was een fan van Benny Hinn. En ik was net tot bekering, een jaar of zes, en ik wist gelijk, fout de boel. Ik zag die beelden van die man en ik dacht, dit is een fout, punt. Kon ik het allemaal gelijk duiden vanuit de schrift? Nee. Maar onstandvastige zielen, dat zijn hun slachtoffers. Ze hebben een hart geoefend in hebzucht. Zoals Judas een dief was. Johannes 12, vers 6. En Petrus noemt hen hier kinderen van de vervloeking. Hun hele leven wordt gekenmerkt door een vloek. Ze zijn voortgebracht door de Satan en zo zal ook hun einde zijn. Kinderen van de vervloeking.
Als ze zich niet bekeren.
Ja. Nou ja, klopt, als ze zich niet bekeren. Ja. En van valse leraars wordt dat niet vaak gezegd eigenlijk. Dan, door de rechte weg te verlaten, zie je dat? Ze hebben de rechte weg gekend met hun verstand. Ze weten wel waar ze moeten zijn, maar ze verlaten dat bewust. De rechte weg, de weg van de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zijn zij afgedwaald? En volgen de weg van Bileam. En Bileam was een valse profeet die voor geld een vervloeking moest uitspreken over het volk van Israël. Hij zegende uiteindelijk het volk. Maar in feite is hij ook degene geweest die het volk heeft doen hoereren. De zoon van Boor, maar er staat ook Beor in sommige vertalingen. Die het loon van de ongerechtigheid lief had. Ja? De engel van de Heer, die zegt tegen hem, dat lees je nummer 22 vers 32, en de engel van de Heer is de Heer Jezus, de Zoon van God. Deze weg wijkt van mij af, zie je dat? Openbaring 2 zegt, ik heb enkele dingen tegen u, dat u daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden, die Balak leerde de zonen van Israël in strik te spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren. Altijd leiden valse leraars de onstandvastige zielen in zonde. Welke zonde? Hoogmoed, begeerte, geldzucht, macht. Al die dingen. Die vind je ook in de charismatische wereld bijvoorbeeld heel vaak terug. Vers 16, maar hij ontving een berisping voor zijn eigen wetteloosheid. Het stomme lastdier, de ezelin, dat met mensenstem sprak. Dat is een merkwaardig stukje, vind je?
Ja.
Even lezen uit nummer 22.
Ja, die ezel.
Ja. In vers 27, nummer 22... Dus de Heere God oordeelt via een stom lastdier. En zo worden deze valse leraars ook geoordeeld via wegen die de mensen niet kennen, denk ik. Allerlei methoden die God gebruikt. Hier staat in vers 27 van nummer 22. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, ging ze liggen onder Bileam. Toen ontstak Bileam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heere de mond van de ezelin en ze zei tegen Bileam, wat heb ik u misdaan dat u mij 3 maal geslagen hebt? Toen zei Bileam tegen de ezelin, omdat jij de spot met me drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden. De ezelin zei tegen Bileam, ben ik niet uw ezelin, waarop u gereden hebt, sinds u mijn heer werd tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei nee. Toen ontsloot de Heer de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de Heer zag, staan op de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Hij knielde en boog zich neer met het gezicht ter aarde. De engel van de Heer zei tegen hem, waarom hebt u uw ezelin nu 3 maal verslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. Maar de ezelin heeft mij gezien en 3 maal is ze van mij uitgeweken. Als ze niet voor mij was uitgeweken, zou ik u nu zeker hebben gedood, maar haar zou ik hebben laten leven. Maar dan gaat hij een soort belijdenis doen met de lippen. Maar goed, het gaan we even over de ezelin. Ja, een ezelin kan natuurlijk niet praten, hè? Toch?
Nee, hij was niet eens verwonderd, hè?
Nee, ook dat.
Nee, helemaal.
Ja, hij heeft gewoon antwoord en zo.
Is dat heel merkwaardig, dit, hè? Net als met de slang, Eva aan de slang.
Ja, ook zo.
Dus je denkt, zijn die mensen gewend om met dieren te praten? Ja. Hè? Je weet het niet, hè? Wat denk jij?
Ik luisterde wel, dus ja. Die slang die sprak.
Maar een ezel heeft natuurlijk ook geen bewustzijn in die zin, dus het was waarschijnlijk God die sprak via de engel of de ezelin.
Ja. Ja.
Nou goed, er staat, het verhinderde de dwaasheid van de profeet.
Ja.
Vers 17. Deze zijn waterloze bronnen, vind ik ook zo'n mooie uitdrukking, want je hebt er niets aan, valse leraars. Ze verkwikken niet. Ze bouwen je niet op. Ze versterken je geloof niet. Nee. Het zijn bronnen zonder water. Nou, als je een bron zonder water hebt en je hebt dorst in de woestijn, dan heb je niks. Dan ga je dood.
Dan heb je zo'n iets wat dit water niet kan houden. Weet je,
ja, zo'n bak.
Ja.
Ja. Dus met gaten erin.
Ja.
Ze zijn nevelen door de storm voortgedreven, dat zei ik net al. Ze doen zich voor als leraars van verkwikkend onderwijs, maar ze verkondigen niet hem die de ware bron is. De Heer Jezus die zegt, stromen of rivieren van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Mensen hebben helemaal niets aan hun onderwijs. Het zal ze niet verkwikken, maar een juiste wegleider van de Heer Jezus. Daarom zijn het waterloze wolken, zegt Judas in vers 12. Lieden zonder enige geestelijke inhoud. Nevelen verhinderen het zicht. En dat is ook precies wat deze valse leraars doen. Hun taalgebruik is mistig, vaag, zweverig, wordt verpakt in een soort zalvende sfeer. Ze zijn door een storm voortgedreven, want er is geen eikpunt in de schrift, maar een weerwar van emotioneel gedreven woord die kan nog wel raken. En zo zegt iemand, ik heb dus nu Martin Koornstra geciteerd in dit stukje, Gods project, dat Koninkrijk van God heet, is een herstelplan voor deze wereld. Waarbij hij ons inzet als uitvoerders van dat plan. Onze focus is dus niet naar de hemel, maar de hemel op aarde. God heeft de opbouw van zijn koninkrijk in handen van mensen gelegd. Nou, dat is het evangelie volgens hem. Beetje nevelig gepraat, want het is niet waar. En wat gaan mensen dan doen? Die denken, ik moet wonderen en tekenen, ik moet voor mensen bidden. Je bent heel druk bezig met bidden voor genezing, bidden voor, maar je bent niet bezig met waar het God echt om gaat, de heiliging en de rechtvaardiging en het groeien in het woord van God. Maar je wilt zichtbare resultaten zien, want dat is het herstelplan voor deze wereld.
In de kern boort het dat wat er in de mens zit aan,
ja.
Want die wil heel graag wat denken, dat die wat doen.
Ja.
En dan dus op het moment dat zoiets gezegd wordt, zijn er echt heel veel mensen, kom, ik ga.
Het herstelplan van deze wereld. De schrift zegt juist, de wereld gaat voorbij en haar begeren. Nu is het oordeel over deze wereld. God trekt mensen uit deze wereld om samen dat geestelijke, morele koninkrijk te vormen waarin Christus Heer is. Het koninkrijk is vandaag een puur 100% morele aangelegenheid en geen zichtbare aangelegenheid. Ik heb dat al zo vaak gezegd en ik word er fel op aangevallen door allerlei figuren die dat kunnen niet verdragen dat ik dat zeg. Maar ik zeg elke keer, laat mij zien vanuit het Nieuwe Testament, waar wordt dat gezegd in de brieven van de apostelen, dat wij het koninkrijk moeten manifesteren. Ja, blijf het stil. Ze eindigen ook in de donkerheid van de duisternis, naar de meester die zij dienen, de vorst van de duisternis. Ja, nog één tekst, door een vruchteloze, gezwollen taal. Dit is heel belangrijk, mensen. Hun taal is heel pompeus, heel bombastisch, grote woorden, de grote oogst, 150 miljoen tot geloof, Gods manifestatie, en dat soort. Dat zijn gezwollen woorden, maar er zit geen vrucht in. Er worden vele genezen. Er staan mensen uit de dood op. De kracht van God wordt openbaar. Er wordt een grote oogst geprofiteerd. Matthäus van de Steen, eigenlijk heet die Mathieu, die ik redelijk goed ken, want hij komt uit deze omgeving. Tenminste, hij heeft die tijdje gewoond. Spreekt op 15 januari 2020 het jaar van COVID. De volgende profetie uit. 2020 is het jaar dat er een Heilige Geest uitstorting over de kerk en over de wereld gaat komen. Die de kerkgeschiedenis de afgelopen 2000 jaar nog nooit beleefd heeft. Pardon? Dus groter dan de reformatie. Groter dan de opwekking onder Wesley. Groter dan de opwekking onder de broeders. Groter dan wat. En wat gebeurt er in 2020?
Niks.
Dat heeft hij niet gezien. Dat er toevallig een soort van pandemische paniek was, waar mensen niet meer naar de gemeente gingen, thuis bleven zitten. En een grote angst maakte meester van veel christenen.
Vaak hebben ze wel een verklaring, hè? Dat je het symbolisch moet zien.
Ja, uit de achteraf, ja. Maar ik heb die preek gekeken, en het woord van God wordt niet één keer geciteerd. Er wordt één keer een soort beroep gedaan op wel ergens wat er iets staat. Dat wordt nog verkeerd uitgelegd ook. Het is allemaal gezwollen taal. Gezwollen. En mensen zijn gevoelig voor gezwollen taal. Dat doen politici in feite ook. Maar een leraar van Gods woord is niet geroepen om gezwollen taal te gebruiken, maar om in alle eenvoud en nederigheid Gods woord te prediken, uit te leggen. Ik hoef niet gezwollen taal te gebruiken, want het woord heeft al genoeg kracht in zichzelf.
Ja.
Maar, let op, zij verlokken door vleeselijke begeerte. En ik stel wat voor als ik het koninkrijk van God ga uitbreiden, toch? Dan ben ik wat? Dan ben ik iemand. Door losbandigheden. Nou, ik zal maar niet zeggen hoe deze man uiteindelijk omgegaan is met misbruik van met scheidingen. En, het is te treurig voor woorden.
Vaak heb je dat ook van God gehoord. Want God sprak toch met jou?
Ja.
Hij sprak toch met mij?
Ja, tuurlijk.
Hij vertelde dat in een droom.
Ja.
Snap je?
Durf te dromen is ook het boek wat hij heeft geschreven, wat een prijs won ook nog. Maar de schrift zegt niet durf te dromen. De schrift zegt geloof.
Stop met dromen. Stop met dromen.
De dromers, hè? Zeg Judas. Hij heeft het over dromers. Maar zelfs onze grote broeder, de smokkelaar, zijn schoonvader, of tenminste zijn schoonvader, nee, zijn
Anne van de Bijbel.
Die heeft ook dat boek nog aanbevolen.
Zelfs meneer Ouweneel heeft dat boek nog aanbevolen.
Ja, ook die, ja.
Ja, moet je ook even noemen dan.
We zijn dan vrienden staan
voor
elkaar.
Ja,
uiteindelijk
wel,
hè. Verdrietig.
Ja. Dus dit zijn gewoon wat voorbeelden wat in de praktijk gebeurt.
Ik ben
er
bij
mogen
lezen.
Wat zei je? In de praktijk gebeurt het. In de praktijk zijn honderden, duizenden mensen kort. Want het is altijd kort. Want het eindigt altijd. Hè? Het eindigt altijd. Het gaat, het trainen bestaat niet meer. House of Heroes bestaat niet meer. Maar ze gaan verder ergens anders. Hè? Tuurlijk. Kort worden mensen betoverd door dit soort leringen. En hun leven wordt een, ja, een wreckage, zeg maar. Een wrak.
Handen van de beelden toe. Ja,
tuurlijk.
Dat had ik niet achter me gedacht.
Wat zei je?
Dat had ik niet achter me gedacht.
Nee, daarom. Ja, en we zijn fijn. Verder heeft hij natuurlijk geweldige dingen gedaan, dus niks ten nadele van hem. Maar nee. Je ziet vaak dat broeders die heel veel bekendheid krijgen, denk ook aan Billy Graham, uiteindelijk door zoveel bekendheid dingen gaan doen en roepen die, ja, die toch niet naar de schrift zijn. Omdat ze toch beïnvloed worden door hun bekendheid en toch niet hun achterban willen verliezen. Dus je moet altijd blijven het woord. Wat mensen ook van je zeggen. Gods woord is de waarheid. En al deze gezwollen taal, al die begeerten die ermee gepaard gaan, losbandigheden, weg ermee.
Hmm. Het is wel zo, dat hoorde ik later, dat één groep moeilijk te bereiken is om van mogelijke verkeerde leer af te komen, dan is het wel diegene die voorgaat op die kansel.
Hoe bedoel je? Als...
Nou, als er één iemand moeilijk is om van gedachten te veranderen, ja, dan is degene die op de kansel staat.
Ja. Ja.
En dus ook een Graham, die was hard niet meer op aan te spreken. En ze durfde hem niet op aan te spreken. Of ze werden eruit gemozen. Ja. Ja. Overigens komt er wel een standbeeld nu van meneer Graham in New York. Hè?
Een standbeeld? Ja.
Dat is het einde. Want hij leeft zelf niet meer.
Nee. Maar.
Ja, erg. Dat doen.
Er staat, hen die sinds kort ontvlucht waren aan hen die in dwaling wandelen. Dat laatste, hen die in dwaling wandelen, dat zijn de mensen van de wereld. En een aantal zijn ontvlucht aan die begeerte van de wereld, in de sfeer van de wereld. Ze komen in de christenheid terecht en dan komen ze onder het gehoor van dit soort gezwollen taal. Het is nevelig, het is mistig. Ik weet niet of je wel eens een preek hebt gehoord van een ultra charismatisch spreker. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze lopen onrustig heen en weer. Ze roepen met heel veel overtuiging de grootste dingen. Maar er gebeurt niks. Meneer Tom de Wal ook, gebeurt niks. Er gebeurt in feite helemaal niks. Maar er wordt gedaan alsof er heel veel gebeurt. Door de gezwollen taal. Maar als je nuchter kijkt naar de resultaten, naar wat Gods woord zegt, klopt het niet. Daarom moeten wij waakzaam zijn. Valse leraars verlokken door hun taalgebruik en hun begeerte naar macht en geld en door losbandigheden, want seksuele losbandigheid vindt altijd plaats in charismatische, extreem charismatische dingen. Hoe kan dat? Omdat de ziel wordt gestimuleerd in plaats van onder het kruis gebracht en de geest, die wordt niet aangesproken.
Ja, maar je ziet het ook wel terug dat vanuit het Oude Testament heeft altijd met dat soort praktijken te maken. Dat altijd.
Altijd. Ja. Ja. En het wordt altijd toegedekt later.
Ja.
Ik heb een keer iemand, een van zijn naaste medewerkers belde mij een keer op.
Ja.
Ik zei, hij zei, wat ben je tegenwoordig aan het doen? Ik zeg, nou, ik waarschuw voor mensen zoals jij. Oh.
Dat zei
ik
dat zo direct.
Want ik had hem eindelijk aan de telefoon. Hij belde mij. En ik ga hier niet uit de doeken doen wat ik allemaal weet. Maar het is te schandelijk voor woorden waar deze man mee bezig is geweest. Dan heb ik het niet over een paar verkeerde uitleggingen. Maar echt covering up van extreem seksueel foute zaken. Dus ik zei, ja. Jij hebt verkondigd dit, jij hebt verkondigd dat. Je hebt mensen echt in de put gebracht met je leer. Ik zeg, dus daar waarschuw ik tegen. En toen ging hij in één keer heel anders tegen mij praten. Van nee, ik ben het ook met je eens. Ja, dus ze gaan het altijd later weer toedekken. Beetje toedekken.
Of weer opnieuw doen.
Ergens anders.
Bijvoorbeeld wat met Benny Hinn nu ook gebeurt. Hij heeft al 10 keer heeft hij al een soort exercitie gedaan, als nu ook weer.
Ja, maar waarom? Omdat het geld
eventjes
stokt. Daar moet het weer eventjes, daar gaat het om. Ja. Nou, ik ga het zo nog wel even noemen. Dat doe ik zo, na de pauze. Ja? Ze zijn tot het christendom toegetreden. En dan komen ze uiteindelijk weer in de klauwen van de valse leraars terecht. En onze taak is het om dat soort mensen door onderwijs uit die wereld van de valse leraars te krijgen. Dat zeggen, joh, maar wat staat er nou? Vaak luisteren ze niet. Maar nou ja, jij bent een voorbeeld, ik ben een voorbeeld. Ik ben ook jaren misleid geweest. Maar iemand zei tegen mij, wat staat er nou? En toen, Toen ging het licht aan. Ja? Goed, ik ga even... Wat?
Maar wie het is een wonder als je het mag zien.
Sorry?
Een wonder als je het mag zien.
Ja, dat is een wonder, zeker. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En, ja. Kijk, Gods woord is de basis. En niet de persoon van de spreker of van de leraar. Als je dat maar je beseft, dan toont God ook zijn mooiste geheimen en zijn mooiste schatten vanuit het woord. Als je maar gewoon je beseft, ik ben maar slechts een middel. Ik wil geen mensen achter me aan, ik wil geen standbeeld of niks. Nee, of aanzien of eer of weet ik wat. Nee, het gaat om de Heer Jezus. Hem verkondigen wij. En dat is het.
Maar wie wil er vandaag de dag nog leren dan? Want,
Nou, er zijn er al een aantal hoor. Sinds corona is er toch wel echt een shift gekomen van...
Maar er zijn, het is, we leven nu in een maatschappij waarin het heel erg makkelijk en toegankelijk is om eventjes wat makkelijk tot ons te nemen. De Bijbel te onderzoeken. Of dat is met jongeren ook. En, snap je, ik heb het idee dat dat telefoongebruik, hè, er is bewezen dat ze...
Zal ik hem uitdoen?
Oh ja,
wacht. Ik heb hem nog niet uit.
Maar er is toch bewezen dat het telefoongebruik toch net zo verslaafd is als cocaïne.
Ja.
Als je ziet hoe snel ze swipen en kortstondigen. Ja. Probeer nou eens een kwartier of een half uur in de Bijbel te lezen, dat je nog je aandacht erbij kan houden.
Kunnen ze niet meer.
En waarom lukt het ze niet meer? Waar ze mee bevuild zijn.
Ja. We gaan even pauzeren, dan kunnen we eventjes nog wat meer over doorpraten. We gaan verder. Ja, we zijn toegekomen aan vers 19. Kijk, ik wil nog even heel duidelijk zeggen dat de sfeer van dwaling, de sfeer van afwijken van het woord, is niet altijd een valse leer die dat doet. Maar ik vind het wel heel belangrijk om ook die neigingen die in de evangelische wereld worden gebracht, om die ook te duiden, zonder dat ik dan gelijk wil zeggen dat degene die dat brengt, zoals Martin Koornstra of Willem van den Kamp, dat zelf dwaalleraars in de zin zijn, valse leraars, zoals ook in het begin van het hoofdstuk wordt gezegd, die de meester verloochenen en losbandigheden promoten en zo. Dat vind ik lastig. Maar in vers 19 staat, zij beloven hun vrijheid. Zie dat? Zij beloven hun vrijheid. Vrijheid om te doen wat je wil. Nou is er een website die heet vrijzijn.nl. Het is schokkend, meen ik echt. Ik herhaal het nog maar een keer. Wilke van den Kamp, ik zeg niet dat hij een vals leraar is, maar zijn leer is wel fout. Hij wil 100 miljoen mensen bereiken met de 7 wonderen van het kruis. 100 miljoen. Daarvoor heeft hij ondernemers ingeschakeld. Hij is al in 34 landen actief om deze leer dat Jezus Christus 7 keer gebloed heeft. En elke keer is dat tot onze zegen. Nou, dat is absoluut onzin, want hij heeft helemaal niet 7 maal gebloed. Hij heeft 1 maal onze zonde gedragen door zichzelf te slachtofferen, Hebreeën. En hij heeft niet 7 verschillende momenten de soldaten, de doornenkroon, een bepaald aspect van de verzoening bewerkt. Dat is leugen, dat is fout, dat is verkeerd. Hij belooft vrijheid, hè? Dan niet de vrijheid van vers 19, want dat is om te doen wat je zelf wil, maar toch heeft hij het over vrij zijn, maar je bent niet echt vrij. Je bent pas vrij als je doet 7 stappen van bevrijding. Dan pas ben je vrij. Is dat zo? Nee. Wanneer ben je vrij? Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgekocht. We zijn vrij.
De waarheid.
En vervolgens moeten we gaan leven in de vrijheid. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar ja, we zijn helemaal vrij van Satan. We zijn vrij van de macht van de wet. We zijn vrij van de macht van de zonde. Wat staat er in die online bijbelschool? Ik heb het even onder vers 19 gezet. Les 9. Je bent het en je wordt het. Les 10. Je bent Gods meesterwerk. Les 13. Je mag leren van jezelf te houden. Deel 1. Les 14. Je mag leren van jezelf te houden. Deel 2. En dan les 15, thuiskomen bij jezelf.
Iedere dag, hè? Iedere dag kom ik thuis bij mezelf.
Ja.
Als ik naar de pad gezien
zou, doe je dat?
Ja,
iedere dag. Nee, maar we lezen dus in deze les 19, 13, 14, 15 niks over de Heer Jezus.
Nee.
Ik lees je. Hoezo vrijheid? Je wordt gebonden aan jezelf.
Ja.
Want ik lees niet in het Nieuwe Testament dat ik mag leren van mezelf te houden. Hoezo moet ik dat leren? Ik hou van de Heer Jezus. En ik ben niet met mezelf bezig, maar met Hem. Met zijn heerlijkheid. Het geloof in Christus, het zien op zijn heerlijkheid, is de ware vrijheid. Is ook de groei.
Amen. Maar is hij dan niet gekomen valse leraar?
Nee.
Hij is geen valse leraar.
Dat weet ik niet, want hij... Hij leert wel dat hij je zonden gedragen heeft op het kruis. Dus hij vertelt niet een valse leer, hij vertelt een afwijkende leer. En dat is de moeilijkheid. Is hij dan een valse leraar? Is hij geen broeder dus?
Hij blijkt de halve waarheid.
Ja, is hij dus op weg naar het verderf?
De waarheid is een hele leugen.
Ja. 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 Maar even serieus.
Ja, maar dat doet de duivel er ook.
Ja, maar brengt hij mensen op de weg van de losbandigheid en van de zonde en van oh nee, ook niet.
Nee, want,
Dat is lastig toch?
Ja, ik heb
maar hij wil wel heel veel familie dingen.
Man, het gaat alleen maar over geld.
Ja. Ja.
Ik heb
pijpenstelen, mensen.
Fantastisch.
Ik heb eigenlijk van Sander wel horen zeggen van je kan alle facetten van het geloof kan je prediken.
Ja.
Op het moment dat je het in de verkeerde volgorde zet, is het al een valse lering.
Ja.
Want mensen denken, ik kan wel vriendjes worden van de Heer Jezus een tijdje en ik hoef me niet bekeren en als ik maar goed leef, bla 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 bla, terwijl begin met een kering. Als je dat achteraan zet, van dat komt wel een keer.
Ja. Maar dat is kijk, geval, het punt is, er zijn heel veel afwijkende dingen in de leer. Afwijkingen in de leer. Mannen die verdraaide dingen spreken. Het zijn niet allemaal vredewolven. Vredewolven zijn valse leraars. Ik hoef ook niet met alle afwijkingen in de leer in Nederland, hoef ik wat te doen. Ik heb niet de verantwoordelijkheid om dat allemaal te gaan bestrijden. Nee, maar als het op mijn weg komt, als het in mijn gemeente komt, op mijn pad komt, dan kan ik er wat van zeggen. Maar de vraag is dit een valse leraar of is het iemand die een afwijkende leer brengt?
Ja, sorry, maar ik blijf het heel moeilijk. Want op het moment dat mij wordt uitgelegd dat 2 plus 2 5 is, dan ben ik wel een zak, vriend.
Dat is toch ook zo? Dat was 4. Nee, maar luister, lieve jongen. Er staat, zij zullen een verderfelijke secte stiekem invoeren. De meester die hun gekocht heeft verloochenen zullen spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen. Nou, welke losbandigheden worden er dan gepromoot door de vrijzijnconferentie? Welke losbandigheden? Je kan zeggen, misschien
dat je mag blijven zondigen zoals je wil.
Ja, maar dat zegt hij niet.
Nee,
maar dat kan je wel suggereren als je het verkeerde volgorde doet. Dat kan wel de conclusie zijn die mensen eruit halen.
Nee. Ja, okay.
Nou ja, je kan met iemand op een pad brengen, op een niveau brengen tot hij juist die dingen wel gaat doen.
Ja.
Van woorden?
Nee, wat dan gebeurt.
Kijk, kun je volgen? Dus daar is je geen
ik heb vandaag Gerrit Koning gebeld. Ik zeg, joh, hoe zie jij dat? Ik respecteer hem enorm, van King Commons. Hij zegt... Valse leraars, dat zijn die losbandigheden promoten, die de meester verloochenen. Dat kun je niet zeggen van iedereen die een verkeerde leer brengt. Dat kan je niet zomaar zeggen. Daarom moet je wel heel goed zeker van je zaak zijn om iemand een valse leraar te noemen, die op weg is naar het verderf en niet te behouden is. Want hij is bewust bezig mensen op een pad van verderf te leiden. Dat kun je niet van alle mensen zeggen die een verkeerde leer brengen. Want er zijn heel veel verkeerde invloeden. Toch? Dan kun je zeggen van, dan is... noem eens iemand. Dan is Jacques Brunt ook een valse leraar. Want die verkondigt niet de opname voor de grote verdrukking. Hij verkondigt ook niet de verborgenheid van Christus enzovoort. Ja, weet je, dat is niet zo. Hij heeft een afwijking op sommige punten. Ja.
Op dat moment ben je denk ik ook zelf verantwoordelijk voor onderwijs wat je tot je neemt en dat je toch?
Ja, maar ik worstel er ook mee, want ik heb hier vandaag dus heel erg mee zitten tobben. Wanneer leg je nou de lijn? Wat is nou, is zo'n Wilder van de Kamp, ik vind die leer van de 7 wonderen van het kruis vind ik echt zeer schadelijk. Maar is dat dan een valse leraar? Ja, het zou kunnen. Ik weet het gewoon niet. Ik vind het heel moeilijk.
Want je had het net over dingen, hoe heet het?
Over wie?
Sam.
Nee, iemand anders.
Erik.
Nee, die gesprek ging met Fors. Wat, Heb ik een boek weggegeven over de opname van de gemeente?
Ah, ja.
Een boekwerk.
Ken jij hem dan?
Ja, hij woont vlak bij mij.
Bij ons.
Ja?
Ja.
En ik heb vragen wat toen. Hij heeft nog niet gereageerd.
Heeft hij mijn website wel eens bekeken? Die man?
Weet ik niet.
Nee.
Hij komt binnenkort weer. Ik ga hem wel op hem af. Dus
ja.
Ik zal wel het nog zeggen.
Ik noem
hij heeft hele goede dingen.
Ja, ja,
ja. Ja, maar hij zit toch in die... Hoe noem je dat hier leren?
Calvinistische...
Preterisme.
Okay, ja.
Ik heb ook gereageerd op zijn video dat hij dus zegt van de grote verdrukking is 70 na Christus. Dus ik zeg van oké, dan heb ik een simpele vraag. In 70 na Christus, waar zijn dan die natieën, talen, mensen uit alle naties, alle volken, alle talen die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komen? Waar zijn die dan?
Zijn
die
toen?
Ja, ik heb niet gereageerd.
Nou, ja, hij reageert niet, hè? Ja. Dat heb ik ook al een paar keer...
Maar dat is toch simpel? Dat dit zijn zij die uit de grote verdrukking komen. Openbaring 7, vers 14. Dat is een gigantische schade. Nou, die is niet in 70 na Christus tevoorschijn gekomen.
Maar ik heb me zo'n boek weggegeven. Dus.
Ja, dat staan allemaal dingen voor jou.
Dus,
Oké, we moeten even verder gaan vanwege de tijd. Martin, we moeten even verder gaan.
Ja.
Lastig, hè?
Ja.
Ik heb nog een voorbeeld. Erik Lagerstreum. Extreem charismatisch. Zij tijdens een bijeenkomst van Trin. In Rotterdam. Hij zegt, wij verklaren dat wij één zijn in Jezus' naam. Wij smijten alle theologie de deur uit. We gaan onszelf uitgieten in aanbidding. Dit is de avond van vrijheid, van bevrijding uit Egypte en op reis naar het beloofde land. Nou, zij beloven hun vrijheid. Maar we gaan wel alle theologie de deur uitgooien. Welke weg leid je mensen dan op?
Nou, dat ze de Bijbel niet meer lezen, dat ze God niet leren kennen en dat ze niet beijveren in het woord van God.
Dus?
Waartoe we opgeroepen worden. Dus als leer.
Ja.
Iedereen die de aandacht van God woord afhaalt
en
het zelf gaat vertellen, waardoor mensen niet meer op zoek gaan in Gods woord.
Ja. Ja, vind ik ook. In dit geval zeker. In plaats van hun toehoorders tot slaven van Christus te maken, leiden valse leraars hen in een leven zonder gezag en norm. Ja. Intussen zijn deze valse leraars wel slaven van het verderf. Hun meester is namelijk de duivel, wiens slaaf zij zijn. Een valse leraar is dus iemand die bewust mensen op een dwaalweg leidt, die niet de Heer Jezus centraal stelt als het gezag en het woord van God in het middelpunt stelt, en die in werkelijkheid een dienstknecht van de Satan is.
En die zich ook niet wil laten corrigeren.
Nee.
Ja.
Want als zij, ja, dat zijn dus, dat is dus die zij, dat zijn de mensen die vrijheid beloofd worden, als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus, de bevlekkingen van de wereld ontvlucht, maar opnieuw erin verstrikt zijn geraakt, en het overmeesterd worden, dus door die valse leraars, dat is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Ja? Ze hadden zich uiterlijk afgewend. En dat is moeilijk, hè? Want sommige mensen zijn uiterlijk bekeerd. Zij voegen zich bij het christendom door de doop. Ze laten zich dopen. Ze zijn tijdelijk onder het woord. Ik heb vandaag nog een artikel gelezen in nu.nl. Van een vrouw die zegt, ik ben 30 jaar gelovig geweest, ik heb het overboord gegooid. Ze zijn tijdelijk de bevlekkingen van de wereld ontvlucht. Hè? Uiterlijk gezien, maar ze raken daar weer opnieuw in verstrikt en worden erdoor overmeesterd.
Ja.
Want ze kennen de Heer Jezus niet innerlijk. Ze hebben een band met hem.
Geen wedergeboorte dus.
Geen wedergeboorte. En er zijn dit soort mensen bevinden zich in grote getalen in de gemeente. Daar word ik steeds meer van overtuigd.
Ja.
Want als je met ze praat, dan proef je geen verbondenheid in het woord. Dat boeit ze niet. Het is hun meer een leefwereld waarin ze zich wel fijn voelen.
Mm-hmm.
Maar pas als men onder het gezag van de Heer leeft, is men vrij. Mm-hmm. Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. En de laatste toestand is erger dan het eerste, want... Ja, je kunt weten, maar onwetend zijn en dat je alles hebt gehoord en je gaat alsnog onder het gezag van de wereld verder, van de Satan. Vers 21, het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben. Dus je kunt de weg van de gerechtigheid kennen zonder die te bewandelen. vriend van mij heeft ook het christendom vaarwel gezegd. En hij is nu alleen maar bezig boeken te lezen over hoe de Bijbel is vervalst. Dat de Bijbel niet klopt. Hij is echt een atheïst geworden. Hij verzet zich met hand en tand tegen iedereen die de Bijbel serieus neemt. Dus ik ga niet meer met hem om, helaas. Ik vond het wel altijd heel gezellig, maar ik heb gezegd nee. Ik heb hem een brief geschreven en dat was het. Ja. Maar laten we ons verheugen dat we de Heer Jezus kennen. Ja. Toch? Ja. Mm-hmm. Kunnen we wel over valse leraar bezig zijn, maar wij kennen de waarheid. En als wij de waarheid kennen, als wij ons vastklampen aan het woord van God, dan zullen we nooit struikelen onder leugens. We kunnen wel eens een keer iets niet helemaal helder zien, maar de weg van de ongerechtigheid zullen we nooit opgaan. Toch? Nee, en dat vind ik heerlijk. Dat God ons ook bewaart. Dat is zijn belofte. Want die mij lief heeft, is het die mij geboden houdt. Ja?
Ja. Heb jou bewaard, heb mij bewaard.
Ja. Ja, zeker.
Krimmen. Ja.
Goed. Dan, er staat, het was beter geweest voor hen de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod. Dat hij ons overgeleverd. Want in Lucas 12 zegt de Heer Jezus, de slaaf nu, die de wil van zijn Heer heeft gekend en zich niet bereid en niet naar zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen worden geslagen. Maar wie die niet gekend en dingen gedaan heeft die slagen waard zijn, zal met weinigen worden geslagen. Ieder die nu die veel gegeven is, van hem zal veel worden geëist. En wie veel is toevertrouwd, van hem zal men des te meer vragen. Vers 47 en 48. Dus je hebt een gigantische verantwoordelijkheid als jij je binnen de muren van een kerk begeeft. Ja. En tenslotte, hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn braaksel, zijn eigen braaksel. En de gewassen zeugt dat het wentel in de modder. Spreuken 26 vers 11. En hij voegde er nog een extra aan toe. Je was even kort op de plaats van zegen, maar hij laat je door valse leraars makkelijk weer onder het gezag van de wereld. En dat is het vreselijk tragische ervan, dat deze mensen met een Bijbel in de hand, hè, de ongerechtigheid promoten. En ik heb bij allerlei soorten leraars die valse leer brengen altijd gezien dat de nummer 1 zonde van dwaleraars is, wat denk je?
Ja, seksuele zonde. Wordt er van alle kwaad.
Hoogmoed. Trots. Altijd. De trots.
Positie.
Macht. Ik weet het. Kom bij mij en luisteren mensen naar mij. Ik stel wat voor. Je zag het bij Joshua, Tibi Joshua, die zichzelf liet aanbidden, die zichzelf liet aanspreken als de profeet, zichzelf liet verheerlijken.
De professor.
Ik heb een keer een avond meegemaakt, het was gewoon een zaalavond. En toen zeiden ze, dat was in Nijkerk. Ja? Het was een hele mooie zaalavond. En toen zeiden ze, en Benny Hinn komt ook nog. En toen dacht ik, hè? Ja. Nou, die zou er ook nog komen. Dat is al heel veel jaren geleden. En toen, toen begon de muziek te spelen en we mochten ook niet meer naar de wc. Nee? Dat kon niet meer als hij er was, want dat kon niet meer. Toen kwam hij op in een wit pak, kwam hij binnen en er werd allerlei van alles omheen gedaan. En toen ben ik opgestaan en toen ben ik weggegaan. Ik dacht, nou, hier zit ik echt verkeerd.
Ja, precies.
Vreselijk was het. Ja, dat was zo verschrikkelijk. Echt.
Nou, wat ook een kenmerk van vals leer is, altijd de nadruk op één specifiek element.
Ja.
De nadruk op één, niet we gaan het woord van God leren en het woord van God brengen, predik het woord, het hele woord, nee. Dat ene, namelijk vallende geest of wonderen van het kruis,
geest,
of dat ene aspect wordt voortdurend herhaald.
De doop.
Hè?
De doop.
De doop, maar het is altijd de heilige geest. Of het is,
ik heb wel eens in conferenties geweest dat ik dacht echt, nou ben ik in het gekhuis beland.
Ja?
Ja. Ja, echt hoor.
Ik moest nog wel aan deze tekst denken, 2 Korinthe 4, vanaf vers 7. Dat je het net een beetje had over dat we toch een beetje verdrukt zijn. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus Christus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
Amen.
Ik heb die plek voor jou, hoor.
Dan moeten we ook onze kinderen weer opletten. Ja, dat bedoel ik. We kondigen de dood en nemen
hem dit gedeelte gaat over de apostelen. En dit is wel goed dat je het even noemt. Want valse leraars worden niet verdrukt, worden niet, zijn niet in het nauw, leven in weelde, leven in genotzucht. Maar de ware predikers van Gods woord, de apostelen dus in dit geval, ja, die waren niet. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wij zijn als ten doden gedoemden. Een schouwspel voor de wereld. Ze zijn helemaal niet in aanzien. Ze rijden niet in de dikste, vetste auto's, ze hebben geen tv-uitzendingen. Nee, dat zijn ze allemaal niet. En dat is tenslotte wat wij moeten doen, onze aandacht richten op de gezonde leer. En dan, hoe meer je bent geworteld in de Heer Jezus, hoe meer je ook de valse, verkeerde en verdraaide invloeden zult ontmaskeren. Nou, en dat is de avond samengevat.
Ja.
Amen.